Gemeente, laat ons dit ons samen zijn aanvangen. Doe met elkander te zingen uit Psalm 142, daarvan het vierde zangvers. Ik wou vluchten, maar kon nergens heen, zodat mijn dood voorhanden scheen. En alle hoop mij gans ontviel, daar niemand zorgde voor mijn ziel. Dat is het vierde zangvers van Psalm 142. Dit morgenuur kunt u vinden in het heilige evangelie van Johannes, het 16e hoofdstuk van vers 29 tot en met 33. Waar lezen we eerst de heilige wet des Heren. Hoe luidt de wet des Heren? God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Het eerste gebod. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod, gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. De zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Het vijfde gebod, eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Het zesde gebod, gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod, gij zult niet echt breken. Het achtste gebod, gij zult niet stelen. Het negende gebod, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod, gij zult niet begeren in uw naastenhuis. Gij zult niet begeren in uw naastenvrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Wij hebben u genoemd voor te lezen uit Johannes 16. Vanaf vers 29 tot het einde. Zijn discipelen zeiden tot hem, zie, nu spreekt gij vrij uit en zegt geen gelijkenis. Nu weten wij dat gij alle dingen weet. En gij hebt niet van noden dat u iemand vragen. Hierom geloven wij dat gij van God uitgegaan zijt. Jezus antwoordde hun, gelooft gij nu? Ziet, de ure komt en is nu gekomen, dat gij zult verstrooid worden, een iegelijk naar het zijne, en gij mij alleen zult laten. En nochtans ben ik niet alleen, want de Vader is met mij. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Tot zover.
Onze Heer, En onze enige verwachting staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit het niets, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede. Barmhartigheid en vertroosting wordt u rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en van Christus Jezus zijn Zoon in en door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Daar willen we overgaan tot de bediening van de Heilige Doop. Willen wij daartoe eerst het formulier lezen. De hoofdsom van de leer des Heilige Doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des torens zijn. En zodat wij in het Rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons te ondergaan en besprengen met het water waardoor ons de onreinheid en onze zielen wordt aangewezen. Al dat wij vermaand worden de misdaad aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze rijdigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzedert ons de heilige doop, de afwassing der zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weer nog ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden. Ons in de gemeenschap zijns doods en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonde bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. En desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heilige Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilige sacrament, dat Hij in ons woont en ons tot dit mate van Christus heilige wil toe-eigenen, hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing der zonde en de dagse vernieuwing onze levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weten van God door de doop verbaand en verplicht tot de nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganse harten, van ganse zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen. Nog in de zon te blijven liggen, overmits de doop en zegen ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwverbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag desnogthans daarover de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder een weten ter verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en als ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham de Vader alle gelovigen en over zulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende in Genesis 17 vers 7, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in een geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot de God en uw zaad na u. Die betuigt ook Petrus in Handelingen 2 vers 39 met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen, en alle die daar verder zijn, zoveel als de Heer onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaal bevolen hen te besnijden, het welk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus, en omhelst de hand opgelegd en gezegeld heeft, Marcus 10, vers 16. Terwijl er nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zal bij de kinderen als erfgenaam van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen hier in het oppas hiervan vrede te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting de gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O machtige eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboedvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noachs en Atsiren uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daar doorgeleid door het welk de doop in uit werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij deze kinderen genadig wil aanzien en door uw heilige geest uw zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in het nieuwe leven, opdat zij hun kruis en dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende en met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om eventueel getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw zoon zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft, regeert in eeuwigheid. Amen. Gemeente, we moeten helaas nu overgaan tot het doen van de schuldbelijdenis. En daarom willen wij de betreffende moeder vragen van haar zitsplaats op te staan en de volgende vragen te beantwoorden. Bekent gij en beleid gij dat gij gezondigd hebt tegen het zevende gebod? Draagt gij daarover van harte leed en bekent gij dat gij het u tot schuld geworden is? Belooft gij hierom met ernst en oprechtheid de vergeving van God voor zijn aangezicht te zoeken? En ten derde zijt gij van zins en willens in een nieuw godzalig leven te wandelen? Maria Arends de Vries, wat is daar op uw antwoord? Zo verklaar ik dan dat God een genadig en barmhartig en vergevend en ontfermend God is, en dat gij bij deze weer als lid der gemeente zijt opgenomen. Willen de overouders vragen dan ook van hun zitplaatsen op te staan en te luisteren en de volgende vragen te beantwoorden? Geliefd in de Heer Christus, gij hebt gehoord dat de doop in orde Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat ijde niet uit gewoonte of bij gelovigheid gebruiken. O dat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van u en twee hierop ongeveinsdelijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, het daarom allerhand de ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zal worden worpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn, het daarom als lidmaten zijn de gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des Christus begrepen is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomende leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt deze kinderen, als ze tot hun verstand gekomen zullen zijn, te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Vader en moeder, vader, moeder, broer, wat is daarop je antwoord? En moeder Arends de Vries, wat is daar op uw antwoord? Lieve ouders, heb je te staan als het maar uitdrukken waar je nooit eerder gestaan hebt, misschien, maar ook in deze situatie nog nooit eerder gestaan hebt. Want de Heer, die heeft u een kind gegeven, dat wil zeggen dat is de eerste welke uit de baarmoeder voortgekomen is als de hand van God, welke geschapen heeft dat nieuwe leven. En zoals u dat bij uw kinderen hebt te zien, dat u dat mag beleven, dat u in de gang van deze dan ook de weg gevonden hebt naar de kerken, dat gij hier voor het aangezicht des Heeren staat. En met dank aan de Schepper, welke hier dat nieuwe leven gegeven heeft. En als wij dan kunnen zeggen, dat weet u nou, dat wat gij eerder niet hebt te weten, dan kunnen we zeggen dat dit ook waar is, dat wij niet hebben geweten wat het is om een kind te krijgen. Als het eerst is, en dat dan ook waar hebt te zijn, dat er in de Bijbel staat, wat de Bijbel is waar, dat je kunt zeggen dat met smarte kinderen geboren zullen worden. Dus wanneer dus dan als moeder, met het bijzijn van de vaders, dat wij dan zien dat hier dat kind geboren is, dan hebben we gezien de pijn waarin dat kind op de wereld gekomen is. En dat de tranen dus dan van de moeder zouden kunnen zijn en ook de tranen van het kind wat hier op de aarde gekomen is met de smart van de weeën waarin dit kind is voortgebracht. En als ik dan van het derde heb te zeggen, derde, dan kun je zeggen, kijk, er is natuurlijk wel de, wat de vrouw eigen is om het kind te baren. Maar wanneer het is dat wij dus dan van de kinderen weten dat ze in dit leven zijn, dan weten wij eigenlijk ook wel, ja goed, een derde wat we nog nooit hebben meegemaakt. En dat is niet bij iedereen het geval, maar dat is ook zo, dat u dan een van die twee, van die kleine kinderen, waarvan het dan één is die het dan voor het aangezicht des Heeren gebracht wordt om gedoopt te worden, dat de andere is uitgedragen en dat de andere is, ja, in het graf gekomen, waarvan je kunt zeggen dat het is een vroegtijdige dood in de mond van de mensen, maar dat het eigenlijk het levenslicht dan op die manier niet hebt gezien, zoals dat kind wat u nu hebt, wel hebt mogen zien en hier in de armen van vader en moeder gelegen is en lieflijk vertroost en gekoesterd is in de schoot van de moeder, waarvan je dan kan zeggen, ik heb er één, met de andere heb ik weggedragen. Dat is eigenlijk dan alleen maar voor beleving vatbaar, kun je wel denken. En als wij dus dan daar dus dan ook de ergheid hebben, dan kun je ook wel vragen hoe dat komt. We kunnen zeggen, nou ja, het kind dat is vroeg geboren of te vroeg geboren, of het was gehandicapt, of het was dit, of het was dat. Maar je kunt wel zeggen dat al onze kinderen, ook die nu zijn, dat we hier dus dan in zonde ontvangen en geboren zijn, dat de Bijbel dus daarvan zegt, het zij dan dat het op een latere leeftijd is, of het zij dat we heel oud geworden zijn, dat de mens gezet is om te sterven. En daarom, omdat wij gezondigd hebben, dus zonder dat wij het misschien weten of kunnen verklaren, zullen wij dus dan uit het woord des Heren vinden dat dit door de dood is, door de zonde, door de zonde. En als wij dan kijken naar dat de Heer dus dan het leven gegeven hebt, dan moet je maar niet denken dat de Heer de dood op die manier gegeven hebt, zoals hij dat het leven gegeven hebt. Want je kunt wel denken dat de Heer ons het leven gegeven hebt, maar dat de dood bedreigd is op de zonde. En dat de Heer net zo goed als hier dus dat leven van hem heeft te zijn, ook het andere leven, het nieuwe leven, waarop het formulier ons wijst, de nieuwe geboorte, het nieuwe leven uit God, daarvan de gever en de schenker is. Als wij dat met aandacht hebben te lezen, dan kun je zeggen, dus de Heer is de levengever en die zegt, ik heb geen lust in de dood van de zondaar. Dus je kunt zeggen dat dat leven van dat kind van de Heer gegeven is en van ons gegeven is van God. En dat je kan zeggen, we moeten sterven omdat wij tegen de Heer gezondigd hebben. En dan kun je dan denken dat de Heer ook de belofte doet van het leven, dat eeuwig leven is. Dat is dus dan de Heer altijd de gever van het leven is. En dat dus dan de dood gekomen is omdat we gezondigd hebben. En dat wij dus daarvoor die dood gekozen hebben boven het leven, omdat wij God hebben verlaten. Nou ja, als er dan is, dan je zegt, als God dan het leven is en hij dus dat leven heeft gegeven, dan zeg je, hoe moet hij daar dan achterkomen? Ja, hoe zal dat dan gaan? Hoe zal ik dat dan weten? Dan zou ik dan eigenlijk dan zeggen dat er in dit zijn, waarin wij de tijd hebben gehad dat wij dus dan moeten beseffen. Ten eerste, ik zou misschien wel 6 dingen kunnen noemen. Ten eerste dat wij gezondigd hebben, besef van onze eigen schuld die in de zonde gedaan hebben te wezen. Zoals wij hier dan kunnen zeggen in het formulier ook gelezen hebben, dat wij dus dan in zonde ontvangen en geboren zijn. En dat die zonde moet verzoend worden, zoals dat bij de doop beduid is, wanneer we dat water zien. En we hebben het daar gelezen dat dit wijst op de afwassing van de zonde. Daar moeten wij dus dan die dingen dus dan in de gaten hebben. Hier ligt de schuld. Wij hebben dus dan God verlaten. Wij hebben voor de dood gekozen. En dat het dus dan niet anders is dan dat wij ons daar niet van reinigen. Al wassen wij ons dan met salpeter of met veel zeep, dan kun je geen één zonde wegwassen. En dan sta je dus als moeder als het ware, bij dat kind als het ware, dat water te wassen. Dat kind van water af te wassen. En als je dan dat beseft, dan kun je dan gelijk zeggen. En dan kun je dan zeggen, oh God, nou is mijn kind, kan ik wel met dat zeep wassen en dan kan ik het wel rein doen en een keertje leggen. Maar het is dat het dan met de, dat het dan van door uw bloed gewassen moet worden en met die gerechtigheid van de Heer Jezus Christus bekleed worden. Dan sta je eigenlijk dan misschien als moeder dan elke dag dat te wassen dat kind en dan zeg je, oh God, dat is nou mijn schuld, Heer, wilt u het alsjeblieft dan wassen van alle zonde en ongerechtigheid. Dus eigenlijk is het dan zo dat je ook moet beseffen, nou ja, goed, ik kan zeggen van hoe gelukkig dat je bent als je een kind hebt. En dan kun je zeggen hoe erg dat het is om een kind te verliezen. En dat je dan ook kan zeggen dat het is dat we God hebben kwijt te zijn. En dat dit eigenlijk dan de grote ellendigheid is van alle mensen welke op de wereld hebben te komen. En dat wij dus dan allemaal God kwijt zijn. Dus zonder uitsloten sluiting, of we nou wel naar de kerk gaan of niet naar de kerk gaan, en of we nou in het buitenland wonen of in Nederland wonen of aan de andere kant van de wereld wonen. Wij hebben allemaal gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en dat is dat ik dat moet gaan beseffen. Dat ik daar de indruk van moet krijgen. En dat ik dan hier dus eigenlijk dan ook moet beseffen dat ik dus dan met dit gebeuren van de heilige doop, dat wij, ja, de Heere om dat leven vragen. Dat we de Heere vragen om die genade. En de Heere vragen om die verlossing. Die in Christus Jezus is. Nou, anders dan. Ja, ik heb er nog. Ik zou eigenlijk dan kunnen zeggen dat wij hier dus dan zijn in de kerk. En dat er nog nooit iemand om gevraagd hebt. Dat er nog nooit iemand naar gedacht hebt. Als God er niet aan gedacht hebt. En dat hij dus tot de mensen komt om hier te staan. Uit te leren wat schuld is. En dat het is dat wij dat bij God moeten vragen. En geloof me nu. Probeer me eens te volgen. Geloof mij. Dat er niets heerlijker is. Dat er niets groter is dan de Heer Jezus te kennen. Geloof mij dat er nou niks groter is, niks heerlijker is, niks gelukkiger is dan de zaligmaker te kennen. De parel van grote waarde. De schat die in de akker verborgen is. De hemelse bruidegom, welke net gelezen is, dat hij de hemel heeft verlaten. Ja, om die zondaren te redden en te verlossen door zijn dood. Nou ja, dan kun je toch denken dat er dus dan niks groters is. En niks heerlijker is. En nooit iets gelukkiger is. En dat we deze zaligmaker hebben te kennen in dit verlossingswerk. Welke op de aarde verricht is. Welke in de lijdenstijden dan hebben te gedenken. Geloof me. Ik van alles wat wij hebben te geloven, geloof dat. En het tweede is dit. Dat er dus dan eigenlijk dan bij aansluiting gezegd kan worden dat dus dan eigenlijk dus dan niks meer verblijd, verheugend is, aangenamer is dan dat wij God kennen. Nou ja, ga maar vergelijken wat er in die wereld is. Kijk maar, ik krijg in één keer zo, niet iedereen kent die hier dat zitten, Psalm 73, maar toch de meeste wel. Dan ga je dus dan vergelijken wat je in die wereld hebt. Rijkdom, schatten, naam, eer, huizen, gewelven en feesten en alle andere dingen die de aarde op de wereld hebt aan te bieden. En waar je dan van zegt, het is gelukkig. Wat kan ik daar toch van genieten? Maar als je dus dan ziet wie God is, dan verbleekt dat allemaal. En dan is er niets meer verblijdend dan dat je God mag kennen. Die God hier, die van de Bijbel, zoals dat hier staat, die drie enige God. En dat doet dus dan de dichter uitroepen, wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch rusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Nou, om eens kijken als je het kind paart, wat voor onrust dat het geeft. Maar ook als je dat kind geeft, je hebt er de blijdschap in, maar pas op voor de sloot, pas op voor de dijk, pas op achter het hekje blijven hoor. Denk aan de auto's, denk hier aan wat een onrust in het leven. Er is niks meer vreedzaam, niks meer rustgevend dan dat je God kent. En dat je God mag eren en dat je God mag liefhebben, dat je God mag volgen en dat je weet wie jouw schepper is. Wie heeft mij gemaakt? Wie heeft deze wereld gemaakt? Heeft hij mij zo gemaakt dat ik ga sterven? Heeft hij mij zo gemaakt dat ik ongelukkig zou zijn? Heeft hij mij zo gemaakt dat ik dan hier met vrees en beven over de aarde ga? Heeft hij mij zo gemaakt dat ik angst moet kennen, dat ik zo dan mijn verlorenheid ziet? Nee, zo heeft hij mij niet gemaakt. Hij heeft mij gelukkig gemaakt. Hij heeft mij doen kennen wat er in God is. En dat is dus dan het grote geluk. Geen groter geluk als dat. En er is niks meer groter, dwaze, zondige dan dat wij dat geluk verlaten. De wereld aanhangen, de zonde doen, de ongerechtigheid en de liefde hebben. En daarom is het ook nooit gelukkiger dan mijn schepper, de verlosser en de zaligmaker dus dan weer te kennen. Geloof me dat het waar is. Ik kan wel zeggen, het is vanzelfsprekend dat je dat gelooft, maar het is niet dat ik vanzelfsprekend geloof, hè, dat ik dan pas echt gelukkig ben. Dat er geen groter geluk is. Weet je wat eigenlijk daar niks verblijvender is? Dat u en uw kinderen hem toebehoort. Dat je van God mag zijn. Er is niks gelukkiger dan dat je je kindje in de Heere mag weten. En dat je eigen zelf daar geborgen weet. Niks meer verblijdend. Als ik zou zeggen, dat kindje dat is in het graf. En dat moet geloven, dat hebben we gisteren allemaal gehad, hè, dat je zou zeggen, nou ja, die keer, geloven gaat vooruit en dan de zaligheid en dan gedoopt worden en zo. Maar als ik dan heb te denken, dus dan had het kind dus dan net gestorven te wezen, en dan het kind in de baarmoeder dreigt te sterven, en het kind gehandicapt te zijn, en het kind geen verstand zou kunnen hebben, dan zou het dus dan voor eeuwig verloren zijn. Die theorie. Die dwaasheid. Nee, God werkt zonder ons in ons. Dus er is ook hoop dat de Heere dus naar vroeg gestorven kinderen, of in de baarmoeder gestorven kinderen, of zwaar gehandicapte kinderen. Kinderen die altijd gewoon plat op bed gelegd hebben. Ik weet een voorbeeld van een meisje dat met 2 jaar hersenvliesontsteking kreeg. En dat nooit de vader en moeder gekend heb. En plat op bed lag en door de moeder tot de dood toe verzorgd is. En er kwamen de dominees. En die hadden hoop voor dat kind. Ja, maar de kind dat heeft niet kunnen geloven. En de kind is wel gedoopt, maar dat geloofde niet en dat is fout. Ja. Nou gelooft er maar niks van. God werkt hier in het hart, vrij en soeverein. Dus die eeuwigheid, die gaat dat straks allemaal openbaren. Aan welke kant dat staat. En is het dan niet gelukkigste dat je dan aan de kant van God staat? Dat je in dat verbond deelachtig bent, wat er aan verbondsgoederen zijn. En dat is de vergeving van de zonde. Geloof mij. Dat er niemand gelukkiger is dan die het eigendom van de Heer Jezus is. En dat er niks meer verheugen kan dan dat dat hij mijn God is. En het laatste eigenlijk, laat ik nou eens dit zeggen, dat er niks gelukkiger is dan dat ik bij hem ben. Dat we voor eeuwig bij hem zijn. Er is niks gelukkiger dan dat, dat ik voor eeuwig boven ben. Niks gelukkiger dan God, niks gelukkiger dan Christus, niks verblijderder dan dat hij mijn zonde vergeef en dat ik voor altijd en eeuwig bij hem mag zijn. Als u het mij kan vertellen, dan wil ik het geloven als u het mij kan aantonen. Dat u iets gevonden hebt dat gelukkiger is dan God. Dan moet je mij dat komen zeggen. Maar ik zeg nu dus dan geloof mij. Dat er niks gelukkiger is dan van God te zijn. En bij God te zijn. En dat voor altijd en voor eeuwig. Kindertjes, je hebt het ook gehoord, hè? En dan zeg ik daarom natuurlijk ook wel. Dan zeg ik, ja, mijn pa en mijn moeder die zegt. Dat ik een nieuw hart moet hebben. Gisteren hebben we het nog gelezen bij Ezechiël 36. Dat de Heere zegt, ik zal rein water op u springen. Nee hoor, het moet ondergedompeld worden. En dat woord, dat hoeft niet geloofd te worden. En dat hoeft echt niet gedaan te worden. En we moeten het overdoen. Nee, we springen van het water. En ik zal u een nieuw hart geven. En een nieuwe geest in het binnenste. Geloof me dat Gods woord waar is. Het gaat niet om de hoeveelheid water, maar het gaat om God die zijn naam op het voorhoofd schrijft. En zegt, jij bent van mij. Niet van de wereld, maar van mij. Dat zei zo. We willen bij het binnendragen van de kinderen Psalm 105 zingen, het vijfde vers. God zal zijn waarheid niet meer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht tot in het duizendste geslacht. Het verbond met Abraham zijn vriend bevestigt hij van kind tot kind. En Psalm 134. Na de bediening van de heilige doop willen staande toezingen de ouders met hun kinderen. Dat Heere zegen op uw daal, zijn gunst uit Sion u bestraal, hij schiet heelal zijn naam ter eer. Loof, loof dan aller heren, heren. Nu dus dan Psalm 105 vers 5, na de bediening van de heilige doop en staande, de zegenbeden van Psalm 134, het derde vers.
Olivia, Mariam, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Daniel, Bastiaan, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen.
Deze plechtigheid beëindigen met het dankgebed van het formulier en de Heere tegelijkertijd vragen om de opening van zijn dierbaar woord een eeuwige getuigenis. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmate van uw edelgeboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze kinderen met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij aan deze kinderen ons alle bewezen hebt mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige Tera, koning en hoge priester Jezus Christus leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en de Zoon Jezus Christus, mitsgaans de Heilige Geest, de eeuwige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen, als wij weten, dat zou dan vanzelfsprekend moeten zijn. Want wanneer wij dan uw schepselen zijn, dat wij hier op de aarde door uw leven van eten en van drinken worden voorzien En ook zo dan onze kinderen dan in de baarmoeder zien gevuld te worden en hier op de aarde zien geboren worden, dan is daar zeker ook de lof in aan u alleen te geven die het goed gemaakt heeft met mensen, welke hier dan in de tijd heeft te leven. Maar wij zullen dan eigenlijk dan ook het nooit kunnen doen als het niet zo is, wanneer wij door de Heilige Geest geregeerd worden en wederbaard zijn, dat wij de kennis van u, die het eeuwige leven is, in ons hart hebben ontvangen. En dan tegelijkertijd is te betreuren dat wij dat niet hebben. Die zullen er allicht in de kerk zijn die aan de zonde en schuld ontdekt zijn. En hier dan ook wel weten dat zij God niet kennen en dit gemis in het leven hebben op te dragen. Waarvan het dan is dat zij met schreien, met ween over de aarde te gaan vanwege het grote verdriet dat wij God kwijt zijn. En als wij dan zoveel weten dat er in het verdriet dus dan een beeld te wezen van hetgeen wat wij missen, dan kunnen wij wel denken dat er door de dood ook een gebied zou te wezen welke wel verbeterd te zijn. Wanneer wij dan man of vrouw hebben dan kwijtgeraakt of wanneer ze opgebaard zijn. Maar dat niet alleen bij ouderen zoals dat wel voortdurend is, maar ook bij jongeren. Wanneer ze ook hier in het jonge stel hier dan aanwezig dan is dat geweest is dat zij een van de kinderen hebt moeten begraven. Er waren er twee en er is er nog maar één en de ander die ligt dan op het graf. En dan weten zij in het graf, daar ligt mijn kind en hier dan staan zij dan met een zekere blijdschap over dat kind dat leeft. En dan zijn ze bedroefd over het kind dat ze hebben begraven. En ach, dan kun je de vreugde met de droefheid bijkans niet delen. En dan gaat het door de tranen heen dat we verblijd zijn, omdat wij hier dan zo ook de smartelijkheid van hebben leren kennen. En de droefheid daarover de hand zien, of soms dan ook dat andere weer. Maar dan willen wij dat een beetje verbergen, heren, wat we hier aan de pijn voelen, vanwege het gemis van onze geliefden. En zo is het dan dat we hier dan zo zijn, heer, dat wij hier dan zien dat we ook eigenlijk bij het graf geroepen zijn. Wanneer zo ook hier bij dit heilig sacrament daar besproken te wezen, dat hier bij het ondergaan hier dan als het ware in het water dus dan een graf gevonden wordt. En dat is dan om de dood te begraven, de dood van de zonde en de misdaden, welke dan in Christus Jezus dan door zijn sterven, waarin wij dan dat lijden en sterven ook in dit uur weer. Althans, als u het daar de opening geeft, dan hebben we te gedenken. En dat het in deze weken dan steeds wordt nagegaan hoe er dan dat die weg van u naar het kruis gelopen is. En dat gij dan hebt dan gewild sterven, opdat gij de stervende zou doen leven. Zo staat er dan zo ook, dat gij stervend de stervende tot u trekt. En dat het is dat zij op de voeten van het kruis hebben neer te komen, en dat daar het pak van onze rug hebt af te vallen. En dat hier die schuld en die zonde die we gemaakt hebben, zo te betreuren en met zoveel droefheid beleefd. En dan ook zo dan hier dan zien dat het vergeven te wezen. En als wij dan hier dan zo staan, heren, als moeder die de schuld heeft moeten beleiden, dan hebben we dat ook met haar gedaan. Wij hebben ook zo de schuld gemaakt en dan kunnen ook de andere ouders daar wel van mede instemming hebben. Dan zeggen ze, ja, zij hebben het dan in het openbaar gedaan, maar ik heb er ook schuld aan en ik moest daar eigenlijk dan ook staan en het ook in het openbaar doen. Maar dan is het hier in het hart dan wel gebeurd, dat al is het dan waar dat we niet hebben moeten trouwen, zo hebben wij dan toch wel dan de zonde gedaan. En dan kunnen wij dan toch wel zeggen, als u daarna straft, dan kunnen wij niet bestaan, dan kunnen wij niet leven. En dan zou u het in één ogenblik dan openbaar kunnen brengen hoe het nou werkelijk is bij ons allemaal. En dan zou heel de gemeente het waard dan wel in de schreien het tweede moeten zitten en zeggen, oh Heer, wat hebben we toch tegen u gedaan? Door niet één gebod, het zevende, maar door tegen alle geboden te zondigen, dat wij u niet herkennen, dat we u niet dankzeggen, dat wij ons er niet over wonderen, dat u dan ons zo hebt weggejaagd uit het leven en in het graf gebracht. Maar dat wij hier nog dan zien en horen dat u geen lust hebt gehad in de dood in Zoltas, maar dat u zich bekeren. Dan moeten we hier dan eigenlijk dan samen wel het hoofd opheffen en boven u kijken naar de troon der genade om geholpen te worden en hier onze toevlucht tot de Heer te nemen. En niet alleen voor onze kinderen en voor ons nageslacht waarin gij zulke weldaden hebt willen betekenen. En niet dan ook zo door de gelovigen doet spreken hetgeen wat er van onze kinderen gezegd zou kunnen zijn. Naar de beloften en toezeggingen die gij door het verbond heen naar de mens laat komen. De heidenwereld in, de mensen die u niet kennen, nooit ter kerken gingen. Er wordt het evangelie verkondigd en wordt de belofte gedaan aan degenen die naar zich bekeren. Dan wordt er nog niet eens geloof, over geloof gesproken, heren, want dat hebben we niet eens. Maar dan wordt er dan eens gezegd dat hij die zich tot God hebben te bekeren. En het is dat wij dan de droefenis dan hier dan over kennen, over onze zonde, welke hier dan ook van de profeet gezegd is, ze zullen hem aanschouwen. Die ze doorstoken hebben en over hem rouwklagen als over een enige geboren zoon. Dan denken wij weer aan dat jochie dat in het graf ligt. En na treuren wat deze ouders daar in stilte dan voor doen, of grootouders met hen. En dan, als wij dan denken dat dit de enigste is en dat er nog meer zijn, dan zijn we toch moeilijk te vertroosten, omdat het ons kind is. En als wij dan vanzelf als het ware heel de gebeten het wel zouden kunnen begrijpen, wat hier dan eigenlijk dan bij die tranen gezien wordt, dat deze ouders dan eigenlijk in rouw en droefenis zijn, en eigenlijk dubbel nog ook, als wij dan denken dat we hier schuldbeleidenis moesten doen van al onze zonden. Wat een rouw, wat een droefenis is dan bij zo'n moeder, die dan zo'n kind moet verliezen, en zo'n vader die misgrijpt. Ach, dan moeten wij toch zeggen dat zij beide toch van u vertroost mochten worden met die woorden, dat er zo geklaagd en zo geklauwd worden als zij, wanneer we hier dan zien dat wij Heer Jezus Christus met de spies doorstoken hebben en buiten ons leven houden en zeggen, wij hebben aan uw kennis geen lust. Wij willen u helemaal niet hebben als zaligmaker. Wij willen u niet dienen. Wij willen de wereld dienen. Wij willen eigenlijk dan ons eigen leven leiden en zonder dat we beseffen de duivel eigenlijk. Ach, wilt u alsjeblieft dan zien dat deze rouw een klein beeld ervan is, hoe die kerk van God de bekering heeft leren wenen. En dat dan hier dan bij dat schuldbesef en bij die bekering een wederkeer is tot God. Dat wij weerkeerden tot God en dat we ons buigen voor God en dat wij dan geloof kregen in de Heer Jezus Christus en dat gij dan die doop dan verzegelt door dat geloof waarvan het teken nu op het kind en op de voorhoofd zijn van vele anderen. En heren, dan ook dat gij dat nou zo ook door uw Heilige Geest wilde geven. Gedenk aan deze vaders, gedenk aan deze moeders, gedenk de vaders en moeders die dan ook in de gemeente zitten, die desgelijks ook deze weg gegaan zijn, of ook soms dan naar het graf gegaan zijn, en die dan ook dan niet dat sterven dan leren, dat het leven alleen bij u is, en dat leven ook bij u zoeken, die het leven heeft afgelegd, en die opgestaan is uit de doden, en dit ook bij uw kinderen toont. Daarom is er dan ook een wetenschap der heiligen en het geloof der heiligen, die het aan de lijve ondervonden hebben dat Jezus leeft en opgestaan is en dat hij voor hen gestorven is en dat hij, en daarom zijn zij ook de getuigen, daarom zijn zij ook de verbreiders van het woord, het evangelie, uw knechten, maar ook uw kinderen om hier te vertellen, er is een geluk bij God, er is vergeving bij God, er is redding voor God, en bij de grootste der zondaren, welke dan niet staan in de eigen gerechtigheid, maar staan in de gerechtigheid van uw lieve Zoon Jezus Christus. Nou, wilt u alsjeblieft ons daar geen vreemdelingen van houden en wilt u door het woord der waarheid te geven dit in het hart en het leven of dan ook zegenen dat wij door woord en geest geleid mochten worden door het leven dat zo snel voorbij gaat en naar de rechterstoel van Christus die verschijnt op de wolken des hemels, ach dat wij dan toch niet hoeven te vrezen omdat hij onze koning, zaligmaker en verlosser is en dat om Jezus wil, amen. willen zingen Psalm 66, vers 9 en 10. Psalm 66, vers 9, waar ik door ongerechtigheden en haar aanloksel heb bekoord, dan had de Heere naar mij gebeden en jammerklachten niet gehoord. Maar nu heeft hij met gunstige oren bij God op mijn wens gelet, hij die het al kan zien en horen, merk op de stem van mijn gebed. En het tiende, God zij op het hoogst geprezen, lof zij Gods goede tierenheid, die nimmer mij heeft afgewezen, nog mijn gebed het gehoor ontzuit. 9 en 10 van Psalm 66. Vrienden, zijn hier met een hele vergadering en je kunt denken dat met veel mensen het waar erop kennen en dat je toch wel dat je gedachten hebt of je eigen alleen zou kunnen voelen. Wanneer het is dat wij met veel mensen het waar zijn, dat wil niet zeggen dat er altijd de eenzaamheid wordt opgeheven. Wanneer wij hier binnen in het hart op te kijken en u loopt in uw moeite en in uw verdriet. En als het dan is dat je dan zegt, kijk, het is niet fout mee om alleen gelaten te worden, dan kun je zeggen dat er heel veel voorbeelden zijn wanneer wij denken aan ouders, waar dan een van de vader of de moeder dus dan eigenlijk dan het leven heeft moeten laten. En net als ik dan aangehaald heb, ook van het kind dan gestorven is en achterblijft de moeder of de man, dan kun je wel denken dat daar iets van dat alleen gelaten zijn in het leven van een weduwnaar of van een weduwe gevoeld hebt te worden, en dat je als het ware dus dan alleen achterblijvende heel wat hebt te verwerken. En als het dan is dat je dan kunt zeggen dat de kinderen hem te komen, als je dan kinderen hebt, want die zijn ook niet altijd de mensen die kinderen hebben, dan kun je wel denken dat hier dus dan de kinderen komen en die geeft de moeder een kus. En ze slaan de arm om zich heen. En dan heb je dan het maar dus dan de pad naar de deur te pezen. En dan zie je wel dat je achter hebt te blijven. En dat je daar met de stilheid van je verdriet dus dan daar tussen de muren zit. En dat jij je weduwschap of je weduwnaarschap of dat je ook bij verlies van kinderen. Dat je dat dan hebt te verliezen. En dat je dat als een eenzaam gevoel in je hart hebt te kennen. Welke als het ware dus dan onbeschrijfelijk is. En van andere mensen niet zou kunnen begrepen worden als dat van de weduwe of van de weduwnaar alleen, wat het is om jarenlang alleen te zijn, in huis te zitten en natuurlijk dan ook wel dan de kinderen te krijgen, maar dan het gemis hebben van hem, welke is dan de liefde, die liefde is weggenomen, en dan lijkt het dan eigenlijk wel dat je zelf ook gestorven bent en dat je als een dood dus dan achterblijft in het huis, dan valt het dus dan niet mee om alleen te wezen. Toen ik eigenlijk dan dacht, toen eigenlijk wel eens, dan als je dan als kinderen straf kreeg, dan kreeg je dan vroeger ook wel eens, dan bleef je achter en dan zie je dat het geluid van de andere kinderen hebben weg te sterven op het schoolplein en dat jij dus dan daar alleen in de grote lokalen te zitten en dan, ja, dan hoor je die stilte en dan begrijp je de angst en dan zie je dat het alleen zijn als het ware dus dan vrezen, de vrezen. En als je dan ook nog eens een keer denkt dat de leraar dus dan boos op je is en je straffen te krijgen, dan wordt het eigenlijk dan dat alleen zijn nog meer verzwaard door vrees wanneer je daar alleen in die schoollokalen zit. En dat het dan zo stil is, dat je het niet zou kunnen zeggen hoe stil dat het is wanneer het geluid van alle anderen wegsterft. Dan voel je wel wat het eigenlijk is om alleen te zijn. En dan gaat het dan over een bepaald moment, hè, kinderen, dat je dat zou kunnen zeggen. Nou ja, als ik dan denk aan dat er in die vele gevangenen, welke dan daar staan in Rusland, als het ware, daar verder die vrieskou gezeten hebben, dat je daar in die isoleercel hebt te wezen, dag in dag uit, en dat je dan zwaar dus dan een bordje door je deur geschoven krijgt, en dat je het luikje open gaat, en dat er met een grom dan heel slecht eten binnengebracht hebt te worden, en dan zoveel lange tijd als het ware in die gevangenis hebt te zitten, en daar met het oordeel van de dood als het ware dus dan rond te lopen, van de een metertje naar links en een metertje naar rechts en een metertje naar voren, geen sanitair, en dat je thuis klaar staat, ja, je eenzaamheid lijkt weg te sterven en dat er niemand aan je hebt te denken, wat is het dan toch dan om alleen te wezen? Alleen met jouw verdriet, zonder dat er iemand iets hebt te zeggen. En dat je dus dan hier, dus dan naar het innerlijke, naar je moraal. En hetgeen wat je dan denkt in je kracht te hebben gehad, lijkt dan te bezwijken. Dan kun je het dan zeggen, die muren, die zeggen niet één antwoord aan jou. En je krijgt dus daar niet één blijk van liefde van de een of van de ander, als je daar dus dan alleen hebt te zitten. En dat je dus daar in die omstandigheden met alles wat er in je hoofd op te komen, dat je denkt te bezwijken vanwege de moeite en vanwege het verdriet dat je in zulke omstandigheden hebt. Je kunt het zomaar eigenlijk niet zo denken als je daar 's morgens dan je kinderen om je heen hebt. En je kunt het niet denken, wanneer het is dat je vader en moeder dus dan bij je komt als je dan ziek bent.
En je kunt het niet denken, dus dat je vrienden dus het ware de belangstelling hebben en die zeggen, hoe gaat het met jou? Heb je het moeilijk? Kan ik wat voor je doen? Of dat er zijn die met je de knieën te buigen en dan God komt aan te roepen en zegt, oh die eenzaamheid toch, die eenzaamheid, mag gij, o God, uw vriendelijk aangezicht nog tonen en wilt u dan deze eenzaamheid opheffen en ons verblijden met uw tegenwoordigheid. Als het zo donker is, dat je denkt, ik moet sterven. Ik heb geen verlosser. Ik heb geen hulp. En de dood, die dient zich aan. En die komt dus maar zelf. En die weet u met uw eigen raad. Als u van kamer tot kamer gaat en van ene plekje naar het andere gaat. Dat je gewoon je eigen last bent. Dat alles zeer doet. Dat alles pijn is. En dan niet alleen omdat je lichaam lijdt. Omdat je zieker te zijn. Maar omdat je ook van innerlijk lijdt. Van binnen lijdt. Die eenzaamheid. Dat alleen zijn. En dat verstoten zijn. En dat niemand om je geeft. En dat er niet iets van liefde is. Daar kun je toch niet denken. En dat is niet om door te komen. En niet dus dan ook in je eigen hart te teven. Ja, tot wanhopens toe, en je denkt dan, nou ja, wat, je leven heeft dat nog wel zin, en wat geeft het nog dat ik er ben, en niemand geeft mij toch antwoord, en ik, ja, je weet het gewoon niet met je eigen. Maar dat wil niet zeggen dat de Heer het niet weet. En dat vinden wij in de tekstwoorden die dan misschien wel niet tot voor de helft zou kunnen verklaard worden. Maar wat wij hier dus dan in het 32e vers van uw voorgelezen hoofdstuk lezen. Waar de Heer Jezus antwoordt aan zijn discipelen. En hij zegt, zie, de uur is nu gekomen. Dat gij verstrooid zult worden. En niet gelukt naar het zijne. En gij mij alleen zult laten. En nochtans ben ik niet alleen. Want de Vader is met mij. Weer een drietal gedachten stilstaan. Ja, hoe verder we komen weten we niet. Het is al wat later. Dat is dan het eenmanspad. Waar de mens of wat de Heer Jezus hier is gegaan, een eenmanspad. En in de tweede plaats dan een eenmanswerk. Het werk wat de Vader hem opgedragen heeft, wordt van hem volbracht, van één man volbracht. De man van smarten, de leider, de Heer Jezus, de borger, de middelaar van zijn volk. En in de derde plaats dan de eenmanstroost. En de eenmanstroost, dat wordt er genoemd. Bij hetgeen wat hij zegt, mijn Vader, gij laat mij wel alleen, maar de Vader, die zal met mij zijn. Dus dat is de troost van een man, welke is de Heer Jezus Christus gereden. Maar wanneer dit in vervulling hebt te gaan, dan kunnen we denken dat hier in de profetie gesproken is. Wij lezen dan ook al wel bij de profeten gezegd te zijn dat hij zegt, zwaard ontwaakt tegen die man, welke mijn metgezel is, sla die herder en de schapen zullen verstrooid worden. Dus wanneer het is dat de Heer dus dan die pers heeft te treden, wanneer hij dus zijn werk en arbeid heeft te verrichten, dan kun je denken dus dat de Heer de hand erin heeft om hier dus dan de werkzaamheden die hij heeft te verrichten, dat je kan denken dus dat de Heer Jezus Christus dan de beeld des Vaders volbrengt die met hem is. En als je dan zo naar de discipelen hebt te kijken, dan kun je zeggen, wie is de eerste spuit die hebt af te vallen? En wanneer we hier dan op het aarde te wezen en zien dan de discipel kreeg, dan zie je de eerste, dat is Judas. Om het maar kort te zeggen, welke hier dan in de kring van de discipelen onder de schapen waren, welke dan verstrooid te worden, zegt, kijk eens dus dan het zwaard, Ontwaak tegen die herder, tegen die man die met gezel is. En de schapen zullen verstrooid worden. En niet in zijn eigen. En als dan Judas dan is, dan onder de schapen spuit. Dus dat betekent niet dat hij dus dan van de schapen te wezen. Welke dus uit die kring van vrienden, welke hij om zich heen verzameld heeft, die dus dan de eerste is die hem hebt te verlaten. Nou ja, wat voor omstandigheden kent u, dat u in het leven sparen, wat voor leven dat het ook is, en wat voor werk dat je hebt te richten, dat je dan als dus dan denkt dat er vrienden zijn, welke waar je aan hebt te kunnen, en welke je te vertrouwen, waar het is dat je dus dan teruggesteld hebt worden, wat er gebeurt in het leven, wanneer het is dat je alleen hebt te staan, en dat je dus dan niet alleen gedaan hebt te worden, omdat hier dus dan deze vriend, een schijnbare vriend is, die meer met geld op hebt dan dat de Heer Jezus Christus zelf op heeft, zoals dat bij de discipelen placht te wezen, dat hij in deze vriendschap, welke hij dan aan zijn kerk en volk hebt te geven, verlating is. Denk maar in een van die woorden die de Heer gezegd heeft. Hij zegt, ik heb u vrienden genoemd. Want een knecht weet niet wat zijn Heer heeft te doen. En hij zegt dus dat hij in deze betrekking heeft te staan. En wanneer het dan is dat er in dit lijden en sterven een pad moet gegaan worden. Wat wij hebben te overdenken dat Christus Jezus aan het kruis te sterven. Dan moet hij die alleen gaan. Een eenmanspad. Ja, om maar eventjes dan weer terug te komen op die man die bij het bed van zijn vrouw zit. En hier dan het sterven, de dood die komt. Of andersom. En je ziet dan dat het bij je moeder minder wordt. En dat dan die dood zich aandient. En dan zeggen wij wel. En dan moet hij de weg van alle vlees gaan. En dan is dat een eenmanspad. U staat erbij. U bent de man, u bent de vrouw, u bent de vriend, u bent de dopenaar, u bent de oudering. En je staat er machteloos bij. En je ziet zo het leven van iemand wegglijden. En dan denk je aan Psalm, die hierbij paste, die zegt dan, al ging ik dan door het dal van de schaduw des doods, gij zijt daar, uw stok en uw staf, die vertroosten mij, en dan blijven de geliefden, die blijven achter, en jij gaat verder, maar niet alleen. Dus, wanneer het is dat de Heer doet dan, dat het te wezen, gij zijt met mij, dan zie je wel tijdens de vertroosting op de Heer Jezus Christus zit te gelden, wanneer het is dat zij, dus achter het te blijven, dat dit pad is klaar, dus dan van hem, van Via Dolorosa, van tijden alleen gegaan wordt. De borg en de bedelaar, waarvan wij weten dat hij gekomen is om te lijden, te sterven en de zonde te verzoenen. En dat het is dat hij de toren van God komt weg te nemen en dat hij in dat eeuwenspad de weg is gegaan. Welke dus dan de weg dan zelf te zijn. Welke de Heer Jezus Christus zelf de weg is tot God. Dat betekent dat het een eenmanspad op te wezen eerst sterven. Maar dat het dan is dat de Heer dus dan met je bent. Met de avondmaal voor een keer, toen hebben we afgesloten dat hij dus dan zegt, sta op en laat ons van hier gaan. En dan gaat hij dus dan met die discipelen, gaat hij verder. En dan gaat hij die beek Kidron over en dan komt hij dus dan in dat plek waarin hij vaak verkeerd heeft en de gebeden gedaan heeft en de gemeenschap met zijn vader gekend heeft. Welke is de Heer Jezus Christus die als borg dus dat lijden aangaat, zoals dat de vader hem heeft bevolen. Hij doet de wil zijn vaders. Nou ja, dan gaat dus dan LV, maar dan kun je dan zeggen, waar zijn dan alle anderen dan? Wanneer ik dan denk dat de vrouwen hem van de goederen gediend hebben en dat zij de navolging kennen van anderen van de vrienden en wil ik daar in Jeruzalem baren. Net als bij zijn geboorte, toen de Heer Jezus Christus in het vlees kwam en kwamen van verder, kwamen de heidenen en welke de prijs uit het oosten geweest is toen. Denk nog maar aan de vertelling die je gedaan hebt. Dan zeg je, nou daar zal toch zeker heel Jeruzalem wel uitgaan om deze geboren koning te eren en te aanbidden. Nou ja, het was in geen geval zo. Er waren nog enkele. En als het dan is dat er bij de geboorte maar enkele geweest zijn, dan zie je wel dat bij het sterven ook maar enkele zijn.
Ik ga niet speculeren wat er bij u gebeurd is, maar als ik dan zeg, kijk, de vrouw die komt in de veeën. Nou ja, daar staat niet heel de familie eromheen, maar er staat je man, die staat erbij. En er heeft de spaarder staan, de dokter bij je bed te staan met enkele staart aan. En er ziet Pater dus dan in dat geboren zijn van het kind dus dan enkele getuige te wezen. En dan kun je dus dan zeggen dat je in heel je leven dus dan veel vrienden zou kunnen maken. Maar als het dan is dat je sterven gaat, dan zijn ze nergens meer te vinden. Dan is dat pad alleen en enkele welke dan bij je staan. En welke hier dus dan misschien moet geven de woorden te spreken. En je hebt daar veel aan. Vanmorgen dacht ik eigenlijk nog wel. Toen ik dan in de vroegte wakker werd. En je bent dan met z'n tweeën. En wat het dan betekent om met z'n tweeën te zijn. En als het dan betekent dus dat je die niet hebt. Dat je dan alleen bent. Hoe eenzaam dat je dan zou kunnen zijn. Nou ja. De heer Jezus Christus die heeft heel de stad, heel de kerkelijke leven achter zich gelaten. En dat betekent dat hij over het Jeruzalem, waarvoor hij geveend heeft, en zegt Jeruzalem, hoe menigmaal heb ik bij hem willen vergaderen, zoals het hen der kiekens wil vergaderen, maar gij hebt niet gewild. En hij gaat dan zijn pad alleen en dan met enkele weer, waarvan ik dan zeg, het zijn er geen 12 meer en het is ook geen Maria meer en er is ook geen Martha meer en er zijn ook niet van andere discipelen meer te vinden. Dan gaat hij met een klein getal, dan gaat het hof van beiden in, waarin dit sterven in het vooruitzicht is, dat zijn ziel bedroefd is tot de dood toe. 11. Weinigen dus. Dus dan die getuigen zijn. En getuigen zijn. En welke dus dan in de verkondiging van het woord van God. En verwaardigd te wezen om een klein eindje van het laatste stukje. Wat Christus in zijn teef heeft om hier mee te gaan. Dat betekent niet dat iedereen dit vergund is. Dat betekent niet dus dan dat zij, welke hier dus dan niet wel zijn discipelen te wezen, dat ze als het ware dat stukje van het laatste einde kunnen meemaken. Ik denk nog wel eventjes dan bij het sterven van onze ouders, dat je net te laat zou kunnen zijn. En dat je net op tijd dan zit, en dat je dan zit, de mens gaat sterven en dat dan de knoop wordt losgemaakt tussen ziel en tussen lichaam en dat het dan is dat de eeuwigheid er te komen en dat sterven gaat komen. En dan zegt bijvoorbeeld een van die kinderen, zegt, jammer, ik ben daar net niet bij geweest. Ja. Nou ja, ik denk als ik dat nog voor mijn ogen krijgt, dat ik dan, wat voor hulp kun jij bieden als jij eens een kind bent en je staat bij de ouders aan het bed waarvan dan moeder of vader sterft. Toch doet je dat wat. Het kind, ik weet nog bij mijn eigen moeder, ja, het bloed kruipt waar niet gaan kan. En je bent net zo hulpeloos als zij. Maar als je dan de hand mag vasthouden. Het erbij zijn. En dat betekent nog. En dat je dan zegt. Hoort je me nog. En ze slaat de ogen op. En je ziet wel dat er dus dan ergens nog steun is. Maar zij zullen hem niet tot steun zijn. Zij, die dus dan op hebben te trekken, en welke dus dan in de hof hebben te komen, en welke hier dus dan verstrooid zijn de borden, en die zien dan dat daar in het lijden van Christus een weg gegaan wordt, die wij niet kunnen meemaken. De diepte daarvan is niet te peilen. Hij gaat de hof in, met vrienden. En er zijn er elf. En acht blijven achterwege.
En drie gaan het daarmee. En deze staan als paard tot de getuigenis van het bittere tijden van het sterven van Christus. En welke hier dus dan de pers alleen te treden heeft. En welke hier dus dan zijn bloed doet druipen uit zoveel poriën. En welke hier dus dan in dit ontzaglijke lijden geschiet. En de olijfpers. Hij is die vrucht die hier gepest zal worden. En welke hier dus dan eigenlijk dan voor mij niet zal kunnen begrepen worden. En welke hier diepte als het ware dus dan niet het pijden is. Maar elke spaar van verre aanschouwen heb. En wat hier dus dan in het maanlicht te gebeuren. En wanneer tot daar in de hof van het Gethsemane. En de Heer heeft te worstelen. En te worstelen met de schuld van anderen. En niet de toren van God die op zijn schouder genomen heeft. En welke een drinkbeker van bitter tijden is toegereikt. Als dat niet het geval was, als dit niet heeft te gebeuren, als dit niet zal geschieten, dan zou het voor de mens voor altijd en voor eeuwig te laten zijn. Dan zou het nooit kunnen gezegd worden dat er aan de zijde van u een staat waarin geen sterven moet en de dood moet sterven en voorop verschijnen. Dan zou het nooit gaan zonder deze borg. Hoe wordt hij geperst? En zij zien het. En kijken daarna. En anderen, en hun ogen worden bezwaard. En als ik dan kan zeggen, kijk, ik ben er aanschouwer van. En dan kun je dat in moreel, kun je dat nog niet volgen. Want je ogen zijn bezwaard. Je kunt het niet inleven. Alleen. Eenzaam gaat zijn pad. Onbegrepen. Niet begrepen en toch gewild. En dat betekent dat hij dus dat vrijwillig heeft gedaan. Om hier dus dan door die doodschaduw heen. In die donkere nacht. In de bittere tijd de pad te gaan. Welke niemand zou kunnen gaan. Van eenzaamheid. Van alleen zijn en van verlatenheid en niet alleen. En dus dan van die mensen uit Jeruzalem, van de kerkmensen, om dan te zeggen. Maar ook van zijn discipelen, dat hij dat heeft mee te maken. Dat zij verstrooid worden. Maar dat zij dus dan in deze weg van lijden het later zo eens mogen bestaan. Als wij hier in deze tijd leven. En wij behoren tot die kerk. Dat wil niet zeggen dat je dus dan lichamelijk, dus dan fysiek, dus dan de aanschouwing van hebt. Maar dat u er toch ingeleid kan worden. Dat u in uw lijden en in uw eenzaamheid en in uw strijden. En dat u in het gevecht wat hier plaats te vinden. Dat je dan als het ware dus dan toch hoop hebt te worden met het gezicht. Hetgeen wat de Heer hier heeft gegeven. Hetgeen wat er in de schrift staat. Dat je er niet over praat. Dat kan ook, hè. Dan zeg ik, kijk, ik moet de leiderstoffen doen. Het is bijna zover dat wij dus dat de Goede Vrijdag vieren, de dood van Christus, en dat hij dus daar alleen, dus daar aan dat kruis, in die eenzaamheid, en niet alleen dus dan van vrienden, en van alle verlaat is geworden, maar dat het ook is dat zijn vader op dat moment dus dan, waarin hij roept, mijn God, waarom heb gij mij verlaten, en dat hij dus dan in dit troon, troosteloze oord van deze diepe nacht, waarin Christus dus dan verlaten geweest is, de reden aangeeft dat hij de anderen behoudt. Wat heb u het Christus gekost om u zalig te maken? Wat heeft hij in deze drinkbeker willen drinken om u dus dan die beker te opnemen van de eeuwige toorn en eeuwige smarten welke hij dus dan voor zijn eigen aanvaard heeft. Welke hij de stem van de vader gekregen heeft, waarvan hij zegt, dat is mij alles dan mijn vader. Welke hier dus dan te veel verbracht hebt te worden, om hier in het sterven, in het lijden, toch deze eenzame pad te gaan. Toen hij dus dan in de heerlijkheid die hij met de vader was, dat alles heeft afgelegd, om hier op deze donkere, hatelijke wereld van vijandschap zijn pad te gaan. Tot het uiterste van zijn lijden. We zien het, dat de catechismus dat ook zegt, dat hij zegt van zijn geboorte af. Dus wij hebben net dus daarnet gelezen, de eenzaamheid bij zijn geboorte in die donkere nacht waarin hij in die kribbe gelegd is geworden, zonder iemand en zonder enige hulp. En dat hij bij zijn sterven en zwaar dus dan ze alle delft, dat hij dus dan de een en ander heeft te verlaten, maar dat het zijn vader is die niet heeft te verlaten, heeft te ondersteunen, wanneer hij in het lijden dus dan deze smarten ondergaat. Wat het dan doet, een blijkje. Ja, dus als ik nou... Nu u ziet, nou goed, dan komt de familie, ze zitten hier dus dan. En als je dan kijkt dat je dan zo dat pad moet gaan en dat je dan een ouder hebt, een vader en een moeder, die met je meeleeft. Die zijn er een paar, een andere paar van u, die zullen er misschien ook zijn. Een blijkje van meeleven. Een blijkje van vriendelijkheid. Al is het dan die begrafenis ondernemen, maar als je daar dan in eenzaamheid dat pad hebt op te lopen, waar het kindje dan zijn graf hebt te vinden, dat het dan te betekenen dat je een kaartje krijgt en dat iemand dus dan aan je denkt en dat iemand dus dan jou begrijpt en dat jij het moeilijk hebt en dat jij dus dan niet vergeten bent. Door die mensen, dat doe jou wat. En de Heere die moet ze allemaal missen. Zij blijven achterwege. Zij kunnen dat pad niet gaan. Als dan meteen dus dan het zwaard dus dan heb uit te gaan. En de mens die komt met stokken en de fanaten die staat aan de kant. En hij komt voor de rechter en hij wordt onschuldig veroordeeld. Dat er niemand is die voor hem pleit. En mijn vader die is er. Mijn vader, welke is de vader van de Heer Jezus Christus, maar van alle volk, welke hij hier dus met de vader heeft willen verzoenen, en welke hem dit heeft opgedragen, en hier dus dan in dit werk wat hij gesteld is geworden, hier dus dan zijn wil volbrengt, niet zal verlaten, en tot in de eeuwigheid niet. Hij schuwt deze weg niet. Ik deins ervoor terug als ik lijden denk, hè, ben ook ziek geweest en dan kijk je naar dit en dan kijk je naar dat en dan denk je dit kan gebeuren. En dan schuw je dat. Wanneer jij de strijd moet gaan en dat je hier dus dan de weg moet gaan van deze eenzaamheid en er is geen hulp, daar deins ik voor terug. En wanneer de bitterste gal over je uitgestort te worden en in een beker geplakt te worden, dan scheid ik mij daarvan af en gaat op de vlucht en raakt verstrooid en in de war. Maar dat hij dus dan, hier heldhaftig, strijdbaar en met de vorst de duisternis en met de dood en met deze nacht hebt te worstelen en dat hij in die nachtelijke worsteling in zijn menselijke deur in zijn uiterste zwakheid en dit volbrengt naar de mensheid. De ploegers die je rug hebben te ploegen. Het speeksel wat hier dus dan aan je aangezicht de klodders wordt gebracht. Hetgeen en wat er in het onrecht gebeurt, onschuldig veroordeeld wordt. Hij heeft dit aanvaard. Hij schildert er niet voor om die wil des vaders te volbrengen. En dan kun je dus dan denken dat hier de grootste troostrijke invloed van God de Vader in het leven gekend wordt. Wanneer hij in die verlatenheid verkeert, totdat hij aan de kruis hangt. Hier staat ook nog wel dat hij dus dan in de hof door de engelen wordt ondersteund en gediend. straks niet meer. En dat hij, hier bij het aangaan van dit lijden, wat hier in het uiterste gebeurt, dan ook zegt wat de Vader voor hem betekent. En dat de Vader dus dan aan deze betekenis dus dan, ja, voldoet om hier zijn kind in het lijden en in het strijden, daar in het Gethsemane, in de hof, en waar hij geperst heeft te worden in die pijnperspakkenspaar van zijn toorn, welke hij heeft te dragen om die weg te nemen van mensenkinderen. Zijn gunst betoond. Nou ja, als u zeg maar, als u nou dan vertroost wordt door God in uw lijden, dat komt omdat hij dat verdiend hebt. En wanneer u bijstand krijgt op uw sterfbed, dat komt omdat hij het verdiend hebt. Wanneer u dan, ja, in alle stilte daar in die donkere nacht op pad zou moeten gaan, dan kan het niet anders zijn dat hij het verdiend heeft om u niet voor altijd alleen te laten. En wanneer dus dan de rijke man gaat sterven, dan is dat alleen. Wanneer Judas dan aan de strop hebt te hangen, dan is dit alleen. Maar als dan Petrus aan dat kruis te hangen, dan krijgt hij dus dan dat de bijstand. En wanneer de vervolgde kerk in de gevangenis dan zit en ze komt niet tot wanhoop of tot de radeloosheid, dan is dit dan omdat hij het gedaan heeft. En geeft daarin de onderstand. Maar hij kreeg niet toen hij aan dat kruis hing.
Ja. Yeah. Hij woont strijd aan met de vorst der duisternis, de Samael, degene die geweld des doods had.
Hij had met die nachtelijke uren en met deze vijand de dood te kampen. Mijn ziel is tot de dood toe bedroefd. En hij heeft de weg gegaan van de allergrootste smarten, welke de mens zou moeten gaan als die sterven gaat, waar wij wel voor terugdeinzen. Ik tenminste wel. Als ik aan de dood denk, die komt voor mij, komt die dichtbij, kan ik zeggen. Hè? Altijd is die dichtbij, maar ik denk er veel aan. En dan denk ik, zie het ook bij de mensen die gaan sterven. En zij gaan mij slechts voor. En ik denk, hoe zal het dan met jou zijn? En als ik dan aan die verschrikkelijke dood heb te denken, dan denk ik, hoe zal dat gaan als mijn ziel van het lichaam wordt losgeknoopt en hier mijn geliefde moet verlaten, mijn kinderen achterlaten, of vader of moeder. Zo zijn dan de overwegingen. En dan kan ik als het ware dus daar niet vooruit lopen, maar het is nog zo groot dat ik dan die schriften te lezen, hoe het gaat. En wat ik nodig heb, en wat hier dus dan in die Christus dus dan beduidt te worden, dat het is dat er in die schapen ook Gods kinderen worden verstrooid. Elk naar zijn plaats en later zal die ze bijeen vergaderen in de kracht van de opstanding, de weg naar God toegebaand heeft. Zwaard in zijn boezem ontvangt. Profetie. Doe je knoopjes maar los. Doe je kleren maar uit. Het wordt er afgerukt. En ik kijk op zijn borst. Kijk op zijn borst. Op die naakte huid. En dan komt dat zwaard dat tegen die pan is. En welke dus dan de metgezel van de vader en de zoon des vaders. En welke in het lichaam in de menscultuur gekomen is. De borst ontbloot. En hier dat zwaard dus dan in zijn hart te krijgen. Waaruit dit bloed stroomt. Dat middelaarsbloed. Dat zoete dierbare bloed. Waar de doop op wijst. Niet als een martelaar, maar als een borg. En ik kijk in zijn hart, en ik kijk in zijn hart, en ik zie de liefde, en de liefde van die borg is een stervende liefde, daar hangende aan het hout. En die dus alleen deze pers getreden heeft. En hier dan te midden dus dan van al die duivelen gestreden heeft en met de dood te kamp gehad heeft en de toorn van God, de last van de zonde en met de toorn van God door zijn straf te dragen mij tot vrede brengt. Gij zijt verstrooid. Hier zie ik eigenlijk al de een en de ander afvallen. Die ene, die had er nooit bij gehoord. Dat was een gevijsde. Die had veel meer met geld op dan het Christus op. Maar als ik dan kijk, dus dan naar die andere, dus dan zijn lievelingen. En dan van zijn bijzonderste lievelingen. Zoals dat bij Petrus, Jacobus en Johannes was. Zijn bijzonderste van discipelen, welke dicht bij hem mochten wezen. En die dus dan als een steenworp afstand, dus dan heb gezien dat hij daar zijn bloed uit zijn poriën perste. Hun ogen werden bezwaard en hij was daar alleen. Zij vielen in slaap, waar hij heeft gewaakt. Hij heeft gezien wat hij doet. Wanneer is dat dit werk van hem opgedragen, als een pad alleen onder de mensen wordt begaan. Om de Vader te bezoenen, om het recht van God te voldoen. Om hier dus dan die toren van God weg te nemen. En hier dus dan die vrede aan te brengen. En door dit bloed van Jezus Christus mij te reinigen en te wassen. En te brengen tot een eeuwige band en vriendschap. Die nooit verbroken zal worden. Als ik zeg maar, ik ga sterven, wij zijn beide oud. Dan belet ik op een verbreekbare band. Als ik zie mijn ouders vallen weg, dan zie je het is een verbreekbare band. Wanneer ik bij de ouderen hoor, moet een donderdag iemand begraven, die heeft geen kinderen. En degene die dus de begrafenis regelt, die zegt, we zijn er niet met veel. En als je dan met 88 bent en je hebt dan vrienden gehad, en dus die zijn er ook al niet meer als je 88 bent. En als je dan geen kinderen hebt te staan, zijn niet bij je bed. Dan moet de vreemde te staan. En als het dan is dat je zegt, er zijn een paar vrienden over. En ja, nou ja, je voelt het wel. Dan moet je dan van scheiden. Ik ben er al zoveel kwijt. En dan blijft het er zo pijnlijk over. Maar als het dan het sterven komt, dan ben ik alleen. En u zegt dan, als je een kind van God bent, nogthans ben ik niet alleen, want de Heer is met mij. En zo zegt de Heer dus dan, ik ben met u. Zoals dat de Vader dan tegen zijn diepe zoon zegt, ik ben met u. En dat hij dan ondersteunt in het lijden tot in het uiterste toe. En waarin toch deze liefde tussen de Vader en tussen de Zoon bestendig is. Ook dan in zijn tijden. En ook wanneer hij in de toorn, wanneer hij toort, dan denkt hij aan zijn ontfermen. Als u met die toorn van God in je leven te maken hebt, dan denkt hij dat God voor altijd op u vergramd is. Als u hier de verberging van Gods aangezicht kent, dan denk jij verstoot mij, mijn weg gaat naar de hel toe. Als u moeilijk hebt in uw leven, dan denk je, ja, God die wil van mij niet weten. En als u dan, ja, verliezen moet lijden, dan word je als het ware boos op God. Als God er dan is, waarom toch dan deze weg? Als God het dan is, waarom toch deze moeite? Waarom toch dat sterven? Waarom toch die dood? Totdat je op je knieën komt. En dan denk je dat God tegen je is. Maar achter die toren zit zijn liefde. En in zijn liefde slaat hij u naar hem toe. In zijn route die je besteld hebt, houdt u tegen op deze heilloze weg. En door dat gemis heen en door dat sterven, trekt hij zich naar u toe, naar hem toe. En dan trekt hij naar die grootste, hoogste diepte. Dat is dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Die stierf. Die alleen is. Die leed. Die niet schuwde dit voor u te doen. En ook niet voor de vader. Het weigerde te doen. Zodat zijn deugde verheerlijkt wordt. En dat u zijn bijstand krijgt. Al ging ik dan door het dal van de schaduw des doods. Gij zijt daar. Waar vader en moeder achterblijven. Of waar de man zijn vrouw alleen de hand kan geven. Of wanneer moeder dus dan de man aan zijn sterbed de laatste kussen geeft. Of de laatste omhelzingen geeft. Hulpeloos. En dan krijg je de kus van God. De omhelzing van hem die lief heeft. Die in het lijden en sterven oorzaak neemt tot uw behoud. En u van deze verstrooiing op deze wereld weer een huisgezin geeft. De kerk Gods. En vrienden geeft, de ware gelovigen. En met de kinderen Gods de prijs en de roem aan God geeft. Die zijn zoon gaf. En Christus die dat heeft gewild. En Christus die dat heeft gedaan. En dat deed ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood moet sterven. U blijft achter. Maar straks dan krijgt u de baten ervan. U kunt niet verder mee. Maar nou zal uw droefheid tot blijdschap worden. Want wanneer een vrouw, wanneer zij dan de weeën krijgt en de smart heeft. Dan is dat pijn, dan is dat smart. Maar wanneer het kind geboren is, dan denkt ze aan de pijn niet meer. En dan is het dan de vreugde van het geboren kind. En als het dan is dat u dus dan met dat lijden bekent. Ja, u zelf niet meer kan troosten. Eenzaam bent, ook al zijn ze dan bij je en zitten in de kerk en je zegt, o God, hoe moet het nou met mij? Je opzoekt, je vriendelijk is, je ondersteunt en zegt, zie je, ik ben u heil alleen. Wees ontfermd. Ja. Dan weet u wat het betekende. Dat hij dat gedaan heeft. Dat hij dat gewild heeft. En dat hij daarom in die eenzaamheid was. En in die eenzaamheid bad voor u. Ik wil niet dat jij u in het verderf neerdaalt. Want ik heb voor u geleden. Ik heb voor u gestreden. Ik heb voor u gebeden. En u moet in leven. Ik doe er niet in mee. Het is alleen vrije genade geweest. Hij deed het alleen. Gij zult verstrooid worden. Gij zult mij alleen laten. U zal het laten gaan. U moet het loslaten. U kunt er niet in mee. Het is een eenmanspad voor Christus. Een eenhandswerk van Christus. Totdat alles volbracht is. En de Vader ondersteunt mij. Hij lieft mij. En ik lief hem. En hij zal nooit mij alleen laten. Zelfs niet wanneer het zo lijkt. En hij dan niet meer de Vadernaam op zijn lippen neemt. Maar zegt, mijn God... Waarom hebt gij mij verlaten? Opdat u, verstrooide, verlatene, eenzame, strijdende, in druk verkerende kerk nooit alleen gelaten zal zijn. En altijd overvloedig vertroost zal worden. En nimmer meer verlaten zal worden. En altijd bij God zal zijn. Daarom. Jezus antwoordde, geloof gij nu, zonder gelijkenissen, zonder beelden. Nu is die uur gekomen,
Nou gaat het gebeuren. Hij ging af in de hof, kwam voor het gericht, kwam aan het kruis. Nu is het uur. En gij zult mij alleen laten. Maar de Vader is met mij. Amen. Heren, wanneer zoveel dingen hebben te gebeuren, dan gaat het aan ons oog voorbij. En wat hier dan door het evangelie weer medegedeeld wordt, dan gaat het evangelie Gods. Dat in het voldoende de lijden en sterren van u, Heer Jezus Christus, een pad gegaan is wat wij die Bijbel meereizen. Waar gij het alleen doet. Maar als het dan door het geloof hebt te wezen, dan zal iedereen daar even ver niet in komen. Zoals wij zien dat er in letterlijke betekenis ook achterblijven zijn, of van verre staande zijn, of dichterbij gekomen zijn. Maar als het dan door de Heilige Geest is, dan vinden wij daar de troost uit. Als het in ons lijden is, dan zegt u dat wij dat nooit zo geleden hebben. En dan laat u het zien, dat daar in dat bloed, dat uit zoveel poriën geen druppel te weinig geweest is. Al het bloed van u, Heer Jezus Christus, was er toe nodig om ons met de Vader te verzoenen. En de Vader heeft u lief, zag deze offeranden en heb hier dan het tevreden in te wezen, zodat er genoeg geschiet voor de grootste der zondaren. Wanneer we hier dan zitten en zeggen, ach, daar ben ik, zo ons pad verdorven, zo ellendig en zo eigen in de schuld gebracht heeft onder het oordeel. En dan met de uitleving die we gedaan hebben, misschien wel het ergste genoemd, maar nooit zo erg dat u het niet zou kunnen oplossen en dat u het niet zou kunnen doen. Maar dan wel op rechtsgronden. Daarom heb gij geleden. Daarom heb gij die pers getreden. Daarom heb gij dat recht veroogd en gehandhaafd. Daarom heb gij dat recht verheerlijkt. Daar heb gij de liefde tot vaders deugden ten eerste gesteld. En ten prijs van uw eigen, waarin gij u totaal hebt opgeofferd, maar ook dan ook alles verworven wat wij nodig hebben. Gedenk dit volk, gedenk deze mensen, gedenk de gemeente, gedenk de anderen, gedenk de families, gedenk ons op weg reis naar de eeuwigheid, dat we toch u mogen kennen, Heer Jezus Christus. En zo met dit lijden eigenlijk verwaardigd worden om nog meer te kennen, dieper te kennen, meer toegelaten worden om te kennen. En dat met hart en zielsverbondenheid aan u die de verlosser is. En dat om zijnentwil, om uw grote naamswil, om Jezuswil en dat uit genade. Amen. Psalm 130 vers 4. Hoopt op de Heere, gij vrome is Israël in nood. Er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij. Van ongerechtigheden, zo doet hij ook aan mij. Psalm 130, vers 4. tracht aan uw hart te verheffen tot God. En ontvangt nu de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde Gods en die des Vaders is. En de troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes zij en blijven met u allen. Amen.